Nou, mag ik er iets over zeggen, want ik ben een van de makers van die stelling. En wat ik ermee bedoelde was niet, ging me niet om bijvoorbeeld wat vrouwen in de huishouding doen op dat moment, maar waar ik aan dacht was dat op dit moment het vrijwilligerswerk wordt gereguleerd. Dus er zijn allerlei toetsingscommissies en de sociale dienst gaat beoordelen van dat mag je wel doen als uitkeringsgerechtigde en dat mag je niet doen. Dus de overheid, de staat gaat dat ook reguleren en gaat uitkeringsgerechtigde soms verbieden om bepaald vrijwilligerswerk te doen. En dat heb ik eigenlijk met die stelling bedoeld te zeggen. Dat ging mij om de vraag of de overheid dat op die manier dus mag gaan reguleren. En het gaat dus ook om de hele vraag van, ja, daar ging het met dus om.
Nou, ik vind dat toch wel gevaarlijk hoor, want zou je dat in gaan vullen wat betaald, wat onbetaald werk is en wat vrijwilligerswerk. Ik kan me voorstellen dat een vrouw alleen thuis zit en 2 avonden per week besteedt aan bejaarden of bloemen voor zieken, dan vind ik dat ook eigenlijk best betaald werk. Want het blijkt wel dat dat gewoon in economische opzicht geld oplevert, want de anderen die hoeven dat dan niet te doen. Die daarvoor opgeleid zijn. Want het is niet alleen maar een bloemetje brengen, maar het is ook een praatje maken en al die dingen. Er komt veel meer bij kijken. En ik vind het best dat dat betaald zou moeten worden. Want het is helemaal niet zomaar een klein beetje wat. Nee, ik. Ja, dat vind ik zo'n verschil in arbeid aanbrengen. En het ene is dan betere arbeid dan het andere.
Fred Trokkel.
Ja. Het is al even gezegd door de buurman op dat een heleboel mensen die betaald werk hebben, dat die echt niet in zulke geweldige omstandigheden verkeren. Dat zijn ook mensen die de rotste loontjes hebben, de rotste werkzaamheden gericht. Die moeten natuurlijk een beetje oppassen met die tegenstelling te veel te onderstrepen. Wat er op dit moment aan de hand is, dat wel. Dat is dat er eigenlijk een doorschieten is naar te proberen, participatie is al genoemd, om mensen individueel door middel van sancties te dwingen om werk aan te nemen. Daar doet de vakbeweging ook aan mee, daar doen de RBA's aan mee. En ik vind dat een gevaarlijke zaak. Natuurlijk kunnen sancties ook wel eens, dus verlaging van uitkering, kortingen, die kunnen wel eens een keer een goede rol hebben, maar je moet ontzettend voorzichtig zijn, juist vanwege het feit dat de volledige werkgelegenheid, dat ben ik met Wil van Zeters eens, onhaalbaar is, moet je ontzettend oppassen om mensen niet via die administratieve en die nieuwe mode van die sancties te dwingen werk te doen waar ze niet alleen doodongelukkig onder worden, maar waar ze ook helemaal niet geschikt voor zijn. Dus ik vind dat het moet maatwerk zijn en ik zal me hier in dit gezelschap niet populair mee maken en ik denk dat er ook een verschil van inzicht tussen Wil en mij is, maar op zichzelf vind ik wel dat die sollicitatieplicht een rol vervult. Dus ik ben niet zo voor die afschaffing. Maar ik wil het wel graag zien in de verhouding tot het redelijke en het bekijken van de mensen op wie je het toepast. Maar ik vind niet dat je het kan missen, want ik zei al waarmee ik begon dat de betaalde arbeid is ook niet allemaal een hemel op aarde. En er zijn natuurlijk klussen die gedaan moeten worden en die op dit moment betaald gedaan worden. En waarvan ik dan zeg, laat ze het dan beter betalen als ze onaantrekkelijk is. Maar waarvan dan toch te verwachten valt, als het niet meer nodig is dat je betaalde arbeid hebt, dat die werkzaamheden dan stagneren. Kortom, redelijk houden en maatwerk naar de individu toe.
Volgens mij gaat het ook om een aantal maatschappelijke, economische, politieke factoren die een rol spelen en die nu een beetje ondergesneeuwd dreigen te worden door een aantal details. Op het moment dat ik Olga hoor zeggen dat huishoudelijke arbeid niet gewaardeerd wordt, dan bedoelt ze daarmee dat het eigenlijk betaald zou moeten worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat ligt er aan ten grondslag? Die huishoudelijke arbeid, het grootbrengen van kinderen door vrouwen, wordt wel gewaardeerd, maar niet betaald, omdat het een wezenlijk onderdeel is van het economisch systeem. De man kan naar het werk gaan, vrouw brengt intussen de kinderen groot, zorgt dat er voor die man het eten klaar is, de overal is gewassen en noem maar op. de reproductie van de arbeidskracht, die is daar gewoon heel belangrijk in. En dat wordt gewoon vergeten, maar daar zitten we nu op dit moment nog wel steeds mee. En die fixatie van die volledige werkgelegenheid, die heeft met precies hetzelfde te maken. Want je ziet dus dat de maatschappij 10, 20 jaar achter feiten aanloopt, die al lang achterhaald zijn. Fixatie voor volledige werkgelegenheid klopt helemaal niet meer. Maar we zien nog wel dat vanaf de kleuterschool, via de lagere school naar het middelbaar onderwijs, het hele onderwijsstelsel nog volkomen gebaseerd is op het maken van een carrière, het vinden van een baan, het opleiden voor een beroep. Daar moet de waardering vandaan komen. Dat leer je op school. Dus het gaat ook over een aantal politieke oorzaken, maatschappelijke oorzaken, die ons nog steeds ingeprent worden. Want het zit gewoon allemaal in je hoofd van het hele arbeidsethos, het magische woord is al gevallen. Nou, dat klopt dus gewoon helemaal niet meer. Maar we krijgen dus wel te maken met een gigantische repressie als je daar niet aan wil voldoen.
Dat geldt wel voor mannen, dat je dat leert op school. Carrière, baan. Nee, nee. Voor vrouwen gelden andere dingen. Ja. Oh, dat is heel mooi. Ja, de stille meidcampagne dringt door. Ja, maar over het algemeen is het toch wel. Is het zo dat vrouwen meer op het moederschap en op andere vervullingen van hun...
Ik wil nog even door naar iets anders wat hiermee te maken heeft. Er moet, geloof ik, veel geld komen. Want die 15% die moet erbij. En allerlei onbetaald werk moet betaald gaan worden. Waar komt dat geld vandaan? Ab Harderwijk wou ik daar wel over horen.
Ah, nou ja, dat wil ik ook. Nou, ik wilde net even over die banen gezegd worden van op school. Over het geld kom ik dan ook te praten. Hè, van, je moet ook ontzettend oppassen dat je niet omgekeerde gaat beweren. Hè. Het is heel goed als ze op school nadenken. Wat vind je leuk? Wat kan je doen? Hoef je niet in de vorm van carrières. Maar er moeten natuurlijk gewoon banen zijn. Hè. Terecht stellen die vrouwen de eis dat bepaald werk wat nu vrijwillig gedaan wordt betaald wordt. Maar dat betekent dat het niet vies is om over banen te praten, betaalde banen. Dat laten we dan wel zijn, dat moet ook niet omgedraaid gaan worden. Want ergens zal qua productie en qua diensten datgene geproduceerd moeten worden waar we met elkaar van leven. Waar je oud van wordt, waar je gezond van hoopt te blijven. En dat moet je op een of andere manier is wat fatsoenlijker verdelen dan het nu gebeurt. Zowel de lasten als de lusten ook. Hè, dat je het ook rustig aan kan. En dat betekent dat er inderdaad nogal wat geschoven zal moeten worden financieel.
Werkgevers die zeggen van, we hebben misschien de bankwerkers nodig. We hebben een loodsproject, dat leidt eventueel tot 5 misschien de bankwerkers voor ons op. En dat gebeurt. Heb je geen keuze, je moet het arbeidsprogramma sturen.
Precies, maar dat is geen kwestie van arbeidsethos. Dat is een kwestie van dwangen, ja precies. Dus ik probeer nou niet alles op één hoop te gooien, want daar moeten we dan juist van af. Dat er op een gegeven moment inderdaad mensen niet meer mogen bekijken. Wat vind ik leuk om te doen? Hoe vind ik het leuk aan te pakken? Het is hartstikke leuk om in de fabriek te werken hoor. Ook als draaier of wat dan ook. Als je het maar eens wat beter in kon richten. Ik heb mensen die het met plezier doen. Hè? Nou, dus ga nou niet denken dat het allemaal fout is. Maar er moet gigantisch veel herverdeeld worden. Dat betekent dat mensen met volledige banen nu en goede salarissen zullen een forse stap achteruit moeten doen. Ook qua inkomen. Ik kan wel beginnen bij de winsten, bij de defensie en dat soort dingen. Maar ik begin liever even hier, want dat is een consequentie die je erbij in moet zien. Als je die consequentie met elkaar niet aan wil gaan, dat er ook de hogere inkomens, en dat begint al vrij snel hoor, een forse veer moeten laten. Dan praat je echt over wind anders, want het kost miljarden herverdelen en verschuiven. En dat zullen de vrouwen denk ik met me eens zijn, want de eisen die uit de vrouwenbeweging gesteld worden, die zijn volstrekt terecht, maar die hebben deze financiële consequenties.
Ja, maar niet alleen
het geld is het toch?
Ja, niet alleen de vrouwenbeweging, maar ook, denk ik, ook in de Noord-Zuid verhoudingen. Ja, zullen wel. Veel eisen naar ons toekomen die ons toch dwingen tot anders nadenken over een heleboel zaken.
Ja, een kleine ja. Voorbeeld natuurlijk, trouwens, als bijvoorbeeld dat veel mensen die op vliegreizen, daar zijn behoorlijk lastig voor je, dat voor elke vliegreis een beetje 1000 gulden belasting ontbroken worden op accijnzen, want ja. Het gaat allemaal belastingvrij en er worden een heleboel kosten ingecalculeerd om die belasting die ontbroken te hebben. Die worden, ik zou zeggen, maak een vliegreisje een paar duizend gulden duurder. Dat zijn die milieu. Ja,
denk aan de werkgelegenheid.
Ja. 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 Kijk, als je voor dat geld wat nu in die vliegreizen gaat zitten, duizenden mensen in de zorgsector aan het werk zet, is er helemaal niets mis met de werkgelegenheid. Alleen er zullen wat meer vrouwen werken dan mannen, Fred. Dat is het probleem, die zitten nu in Schiphol. Ja, zo eenvoudig is het wel hoor. Want echt, dat vind ik zo'n zwak gouden hoer van denkende werkgelegenheid. Het is net of je het geld van Schiphol in de Noordzee gooit. Als je het goed besteedt, komt er toch gewoon ergens anders werkgelegenheid voor terug. Dat is toch de strekking van de opmerkingen.
Wim van Zeters, als het gaat over waar moet het geld vandaan komen?
Waar moet het geld vandaan komen? Ja. Nou, dan voor één punt. Kijk, ik vind dat iedereen recht moet hebben op zijn eigen inkomen. En de meeste mensen die nu geen betaald werk hebben, zeg maar de partner zonder betaald werk, heeft eigenlijk geen inkomen. Ja? Ook de FNV heeft in zijn congres van 90 gezegd, wij streven naar economische zelfstandigheid. Daar proberen we naar te streven, voor ieder. En ik vind dat er ook de centen voor zijn. De eerste stap zou gemaakt kunnen worden, en dat hebben ook de mensen van de werkplaats basisinkomen ook al gezegd en berekend, dat nu zeg maar de kostwinnertoeslagen, de basisaftrek en de belastingen, die kunnen dus, zonder dat het eigenlijk geld kost, kan dat bedrag, en het zou dan neerkomen op rond de 3500 gulden op jaarbasis, zou al een start kunnen zijn dat iedereen recht heeft op zijn eigen inkomen. Ja? En als je zegt, waar zou het geld vandaan moeten komen? Dat kan al, zeg maar, kostenneutraal in Nederland, kan dat al plaatsvinden. Waardoor iedereen, dat betekent dat de alleenverdiener en de tweeverdiener, die krijgen nu allerlei toeslagen via de belastingssfeer, dat kan dan, en komt terecht op 3500 gulden op jaarbasis, kan naar de niet verdienende partner. Dat zou de eerste stap al kunnen zijn, die volgens mij al kan plaatsvinden. Dus, en dan wel, ja, dan moet je toch zien te komen tot een behoorlijke herverdeling van dus de inkomen bijvoorbeeld in West-Europa. Ik denk dat wij heel snel moeten zijn met goede oude dagvoorzieningen voor alle mensen in West-Europa. Dat wordt heel snel, moeten we daaraan gaan werken, anders komen we voor een enorm groot probleem te staan. Ook hier in Nederland, ook in Portugal en in Ierland. En, daar, en dat vind ik dan de moeite waard van investeren, om daar dus fondsen voor te creëren. Maar dat geld dat moet dus vandaan komen, dat gaat nu in allerlei valuta stromen en kapitaalstromen, stroomt dat over onze hoofden heen met dollars en marken enzovoort. Maar het zou veel beter zijn dat besteden dus aan koopkracht en zulke dingen van oude dag te zien.
Maar krijgt u uw leden tot herverdeling en dan vooral de hoge inkomens?
Ja, nou, kijk, ja, of onder ons veel leden, bij ons veel leden zijn met hoog inkomen, die zijn er volgens mij niet zoveel.
Die werken bij de bond zelf, hè?
maar het heeft volgens mij...
Hoe moet je dat realiseren als er geen niet-verdienende partner is?
Ja. Wat zeg je?
Als er nou geen...
Nee, maar goed, kijk, ja, maar kijk... Ik probeer, net heb ik aangegeven wat er op lange termijn zou moeten gebeuren, recht op een basisinkomen voor iedereen. Hoe kun je dat bereiken? Dat zijn kleine stapjes en volgens mij kun je op die wijze dus een klein stapje zetten om zo'n recht op inkomen voor die groep die nu dus geen inkomen heeft. En daarmee omzeil je ook de discussie van zorgarbeid, zeg maar, en vrijwilligersarbeid, dan heeft iedereen, die zou daar dus recht op hebben. En ik denk dat het ook mogelijk moet zijn om dat dus bedrag dus geleidelijk aan dus hoger te doen. Laten worden.
Nee, ik kan het wel inzuigen, die weer gezien met 24 uur hoor.
Ja, maar het is nog niet 500 per jaar.
35.
Wat zegt u?
500 per jaar.
Dat zou, nee, goed, maar dat zou dus een eerste stap kunnen zijn. Kijk, de AOW en al die dingen zijn ook allemaal met kleine stapjes, zijn die gerealiseerd in de samenleving. En volgens mij kan geleidelijk aan, kan dat gerealiseerd worden.
De vraag is hier vanavond van alle mensen die met uitkering nemen, hoe kunnen ze dat verbeteren en hoe moet dat worden?
Ja, nee.
Nou, hij zei ook dat zijn leden wel met topinkomens wel zouden willen inleveren.
Nou, nee, wacht eventjes, want anders gaan er misverstanden ontstaan. Kijk, als er gezegd wordt, waar streef je naar? Nou, ik vind dat iedereen, die moet proberen recht hebben op zijn eigen inkomen. Of betaald werk, of een uitkering, of een soort basisinkomen. Dat moeten we zien te realiseren in Nederland. En dan komt er ook veel minder afhankelijkheid. En om dat te realiseren, en dat was je vraag, zijn dat de mogelijkheden voor in Nederland? Nou, ik heb proberen aan te geven dat voor die eerste stap zijn dus de financiële mogelijkheden, die zijn er dus. En dat zijn gewoon politieke beslissingen. Wat zeggen jullie? Jawel, want dat wordt nu gegeven in de belastingssfeer aan alleenverdieners, tweeverdieners met basisaftrek, overhevingstoeslag en al die zaken.
Je hebt over verschillende dingen.
Ja.
Wat zeg je?
Jullie hebben het over verschillende dingen.
Ja, precies. Het gaat even over hoe je dat principe bereikt. Daarvoor is die 3500 een deel van de oplossing. Maar dat gaat niet over hoe je bepaalde dingen beter betaald krijgt. Ik wil door. Het spijt me voor u. U krijgt bij de volgende stelling de gelegenheid.
Je komt nog wel een beurtje.
We gaan door naar stelling 3. Om mensen zonder betaald werk uit een kwaad daglicht te halen. Hier wordt u boos om hoor. Uit een kwaad daglicht te halen is het goed dat de uitkeringsfraude hard wordt aangepakt. Want alleen dan zijn de mensen die een uitkering krijgen, die krijgen dan ook terecht een uitkering. En dan kan er dus nooit meer op gemopperd worden, is de achtergrond van deze stelling. Ik geef als eerste maar even het woord aan Piet van der Linden.
Nou, ik ben het niet eens met die stelling. Dat zal wel niet verbazen. In de eerste plaats is het zo dat we met z'n allen geconstateerd hebben dat de uitkeringen meestal te laag zijn om van te leven. In de tweede plaats is het zo dat de algemene bijstandswet vreselijk ingewikkeld is. Dat er een soort armoedeval in zit waardoor je in een soort financiële klem terechtkomt waar je nooit meer uit weg komt. Er zijn geloof ik 7 of 8 verschillende samenlevingsvormen in de Algemene Bijstandswet waar niemand meer een touw aan vast kan knopen. Dat is ook een reden waarom mensen dus op een gegeven moment wat gaan joemelen met de regels. Ten derde is het zo dat fraude met zwart werken, met uitkeringen ontstaat omdat er illegale arbeidsplaatsen zijn. Omdat er werkgevers zijn die arbeidsplaatsen in stand houden waar met zwart geld wordt gewerkt. Dat houdt ook weer verband met bijvoorbeeld in de confectieindustrie. Het feit dat in illegale confectieateliers kost een jasje 15 gulden. En bij CNA kost die 200 gulden. Dus dat geeft dan ook al een beetje aan in welke richting we de oplossing moeten zoeken. Namelijk exportatiemaatschappijen, financieringsmaatschappijen en grote opdrachtgevers laten opdraaien voor de slechte arbeidsomstandigheden die in dat soort bedrijven heersen. En als dat soort dingen niet opgelost wordt, ontstaat er alleen maar een achtervolging van rechtelozen in de maatschappij, wat gewoon helemaal niets oplost.
Welke fraude is acceptabel?
Welke? Nee, het gaat. Kijk, ik wil er wel antwoord op geven, maar eigenlijk
15%?
Omdat ik niet toe wil naar de morele discussie van is fraude wel of niet acceptabel. Want wat steeds gebeurt in de fraudediscussie is de vraag van wat heb je gedaan, is dat goed of verkeerd en tot hoe ver mag je gaan en tot hoe ver mag je niet gaan. De overheid moet in haar beleid niet die morele discussie voeren, maar de oorzaken van de fraude aanpakken en niet alleen maar een morele discussie over jij hebt het verkeerd gedaan en jij hebt het goed gedaan.
De fraude in de sociale zekerheid wordt geschat op 1 à 2 miljard, schatting. Bij de belastingen wordt ruim 30 miljard gefraudeerd. 80% van het zwartwerk, dat is onderzoek, wordt gedaan door mensen met een betaalde baan. En dat helpt niet, het uitkeringsfraude hard aanpakken. Want er is een fixatie bij de media, bij de politiek en iedereen die in Nederland denkt wat te zeggen te hebben, die heeft het maar constant over fraude van een bepaalde groep. En dat is een hele makkelijke. Als je die groep dan maar isoleert in de maatschappij, zodat de rest daar overheen kan kotsen, dan zullen ze hun eigen fraude vergeten ze veel makkelijker, want ze hebben een groep om naar te wijzen.
Maar moet je iets doen aan die 1 of 2 miljard? Of
ja,
niet?
Dat moet je wel. Het is trouwens aanvechtbaar. Het is volgens mij hoger. Maar het gaat erom dat fraude, die moet werkelijk fraude zijn. En als het fraude is en iedereen weet dat als men een uitkering heeft en men heeft een betaalde baan erbij, dat fraude is. En als dat enige tijd duurt, dan vind ik dat het aangepakt moet worden. Maar dat is heel wat anders dan allemaal dingen in de marge die natuurlijk ook voorkomen, waar ik veel meer kan meegaan met het feit van dat het heel begrijpelijk is en heel menselijk dat men door de ingewikkeldheid en door het feit dat men, als men eens wat bijverdient, dan weer hoofdzakelijk het geld kwijtraakt enzovoort, dat men dan toch ook op het helmde vlak is, maar dat vind ik dan geen fraude met dat woord. Ik vind dat je daar wel degelijk onderscheid in kan brengen. Je kan niet de hele groep van, we gaan een hetsen tegen de fraudeurs doen. Natuurlijk moet dat niet. Maar je moet ook niet ontkennen dat er wel degelijk harde fraude bestaan.
Maar
ook aan de kant van de belastingen zeker, maar ook aan de kant van de uitkeringsrechten. Zij het heel miniem.
In de media. Maar in de media wordt niet anders gesproken dan fraude bij uitkeringsgerechtigden. En één keer per jaar zien we iets over belastingfraude. Ik ben het dus niet mee eens.
Hoge inkomens. Hoe zit dat met die hoge inkomens? Dat zou ik wat meer van willen weten. Wordt daar niet gefraudeerd? Op verschrikkelijke grote schaal, maar daar horen we niks van. We hoort alleen maar van de uitkeringsgerechtigden. Daar hoort alleen maar van. He?
Dat die een enorm groot bedrag bij elkaar scharrelt. Dat moet ook aangepakt worden. Maar ik vind het een verkeerde discussie op grond van het feit dat dat nog niet aangepakt wordt om te zeggen dat er geen fraude is. Want er is wel fraude, al is het niet.
Maar het wordt wel sterk overdreven allemaal, hoor.
Ja, tuurlijk is er fraude, maar dan zou ik voorstellen om net zoveel fraude-regisseurs bij de belastingen in te schakelen als op de uitkeringsrechten er gezet worden.
Er is vorig jaar in de Doelen in Rotterdam is er onderzoek geweest naar belastingfraude en uitkeringsfraude. En daaruit bleek dat die belastingfraude veel groter was dan het hele kleine bedrag van uitkeringsfraude. Ten tweede denk ik nog, ja, wat is fraude?
Ja.
Als er jongeren zijn die 800 gulden per maand krijgen, ja, daar kunnen ze toch niet van dokken. Dan denk ik, tuurlijk, ga wat bijverdienen. Doe het zwart als dat kan. Die kunnen hun huur niet meer opbrengen. Daar hebben we het over. Mensen, ook hier in Amsterdam, kunnen hun gas niet meer betalen. Kunnen hun woning niet meer betalen. Dan denk ik van, als we dan kijken naar de belastingfraude, 7,4 miljard geloof ik van de grote bedrijven, die het doorsluizen naar belastingparadijzen in het buitenland, dat is gewoon gelegaliseerd. 168 grootste bedrijven in Nederland maken grote winsten. Op papier maken ze verliezen. Dat is gelegaliseerd. De bron is het ministerie van Economische Zaken. En waar hebben we het dan over? Die hetsen van de laatste jaren. Dat is doelbewust om keiharde maatregelen gewoon door de strot te duwen van bevolkingsgroepen.
Maar moet je dan niet als...
En de vakbeweging doet in die hetsen uitstekend mee. Dat wil ik even zeggen.
Maar die jongeren en ook ouderen die dan te weinig duidelijk uitkering krijgen, moeten die dan niet zorgen dat ze meer krijgen? Of moeten ze dat allemaal individueel oplossen door zwart bij te gaan werken?
Bij de overheid kunnen ze het niet halen, want die zeggen zoek het zelf maar uit, ga in de goot zitten of weet ik veel wat. Ja, ik bedoel, ja, ik noem even, tegelijkertijd als ik een groep, een categorie noem, dan denk ik, oh, dat moet ik niet doen. Mm-hmm. Want er zijn zoveel andere categorieën, dan ga ik mee in die verdelende heerspolitiek van de overheid. Van kijk, is ouderen tegen jongeren opgezet, vrouwen tegenover mannen. Terwijl allemaal, veel van die mensen zitten gewoon in hetzelfde schuitje, dat ze aan de onderkant van de samenleving zitten. En dan moeten ze uitzien te komen. En daarvoor zal gewoon een harde strijd nodig zijn. Mm-hmm. En die hetsen die door de overheid gewoon doelbewust gevoerd wordt, met medeweten van de werkgevers en de grootste werknemersorganisatie, FNV, die moeten we, onafhankelijk van dat soort clubs, moeten we gewoon eens een keer keihard aan gaan werken. Ja.
En is er nog ergens een... Mag ik heel even? Is er nog ergens een grens, of moet er gewoon helemaal geen controles meer zijn op uitkeringsfraude?
Ik wil erbij graag aansluiten wat Piet van Lennep toen straks zei. Dat is een morele discussie. En ik wil het dus in eerste instantie hebben hoe het komt dat het zo'n hetze is naar uitkeringsgerecht. En daar ga ik niet in op wat wel toelaatbaar is en niet.
Hij eerder dan jij en dan daarachterin. Even dimmen.
Ja, wat me opviel, ik was blij met de woorden van Fred Rocco dat de vakbeweging het niet zozeer als fraude betitelt wat mensen met een hele lage uitkering er wit of zwart bij verdienen, noem ik dat. Ik ben namelijk geweest bij de discussie in de commissie van sociale zaken van de gemeente Amsterdam, maar daar heb ik noden, de steun en de strijd van de vakbeweging op dat punt gemist. Want daar deed mevrouw Wildekamp, wethouder, kont van het feit dat er een belastingplan was, een fraudebeleidsplan, een legitimatieplan. Er waren een stapel plannen om de uitkeringsgerechtigden achterna te zitten. Razzia's noem ik dat. Achter de rug van de uitkeringsgerechtigden was namelijk van alle uitkeringsgerechtigden, of ze wel of niet fraudeerden, gegevens opgevraagd bij de Belastingdienst hier in Amsterdam. Dat vind ik een schandaal. Zo wordt er gewerkt. En ik heb de vakbeweging daar niet tegen horen protesteren. Ik heb alleen maar vragen van gemeenteraadsleden beantwoord. Of die zou ik moeten beantwoorden, de vraag van, ja, maar vindt u niet dat fraude bestreden moet worden? Dat was het enige wat deze gemeenteraadsleden te berde hadden te brengen. Want verder konden zij geen antwoord geven op het feit dat de uitkeringen te laag werden. Dat mensen uit nood en wit of zwart bij gaan werken. Dat is de kern van de zaak. Mensen willen niet frauderen. Ik heb trouwens ook bestreden dat mensen te lui waren. Want dat is hiermee toch wel duidelijk aangetoond. Dat meneer Lubbers, meneer Brinkman, meneer Kok en dat soort soortgenoten ons telkens toeroepen vanaf dat tv-scherm dat uitkeringsgerechten te lui zijn. Nou, als die cijfers zo hoog zijn dat al die mensen frauderen, dan blijkt dat die mensen niet te lui zijn. Mensen willen wel werken, maar er moeten gelegenheden zijn. Ik vind het opvallend dat er net bij de vorige stelling nog even ter discussie kwam dat het een illusie is dat er volledige werkgelegenheid zou zijn. Er is volledige werkgelegenheid, alleen mensen worden niet in staat gesteld om dat recht waar te maken. Mensen worden van werk afgehouden. En ten tweede zou ik willen invoeren een zorgplicht voor mannen voor de kinderen.
Oh, zij is eerst.
Ik heb nog niets gezegd.
Ik wil dat voorhalen hoe het in Frankrijk gaat. In Frankrijk heeft een nieuw systeem de laatste 3 jaar ingevoerd. En ja, dat mag wel slecht zijn, maar de filosofie erachter is toch wel anders. En ik denk dat we die even misschien hier zou kunnen voorbrengen. De filosofie is juist wel dat het goed is als mensen een uitkering hebben dat ze daarnaast arbeid gaan verrichten. Ja. De eerste 35% is vrij. En de filosofie erachter is, het is goed dat er dus werk wordt verricht, want als je even ergens werkt, dan heb je meer kans om ergens anders een cao-baan te krijgen. Dus daar hebben ze, de eerste 35% is vrij, en dan over de volgende moet je dan 60% inleveren, maar dan krijg je toch nog 40% van je houden. Dus op zo'n manier is het een systeem waarbij de mensen niet meer in de armoedeval zitten zoals we dat hier in Nederland kennen, maar dat ze eruit kunnen komen door werk te gaan verrichten. En ik zie niet in waarom dat in Frankrijk, bij een socialistische beweging, is de regering is dat ingevoerd, waarom dat daar wel zou kunnen en waarom in Nederland voortdurend zitten zeuren over fraude. Daar hebben ze de fraude afgeschaft en iedereen kan er wel van werken.
Volgens mij is het zo dat die discussie over fraude, die heeft gewoon tot gevolg dat uitkeringsgerechtigden gecriminaliseerd worden.
Ja.
En de achtergrond daarvan, dat is gewoon dat arbeidsethos, eigenlijk de opvatting, dat iedereen zou moeten werken. Als je niet werkt, dat je dan faciliteert. Dat is de achtergrond van het criminaliseren van uitkeringsgerechtigden. En ik vind het eigenlijk heel legitiem dat je niet werkt, dat je ook niet wil werken. En ik denk ook dat als je er wat aan wil doen aan het criminaliseren van mensen die niet werken, dat je moet proberen die mensen die wel werken te criminaliseren. Dat is een goede tegenstelling. Ik denk dat als de helft van de mensen die nu werken er morgen mee ophouden, dat het een stuk beter gaat in de wereld.
Frans Jacobs wil reageren op het Franse model.
Ja, even, dat noemen ze het RMI. En dat is in dat is een jaar of twee geleden pas ingevoerd. Alleenstaande in Frankrijk hadden helemaal voor die tijd geen uitkering. Even een effect van zo'n, ze willen het geen basisinkomen noemen, maar er staat ook geen sollicitatieplicht daar tegenover. In Guadeloupe, een Frans grondgebied, daar hebben ze 2 exportproducten. De een is bananen geloof ik en de andere is suiker. Mensen die op die suikerrietvelden werken, ik heb dat zelf op tv wel eens mogen zien hoe dat dan gaat met zo'n groot mes tussen die halmen door. Die hebben toen ze dat RMI kregen gezegd tegen de werkgever, wij willen nog wel in die suikerrietvelden werken, maar niet onder de oude voorwaarden. Om 1 uur of 10 een bakje koffie en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dat is daar geweigerd door de werkgevers en nu ligt de suikerindustrie op dat Kuala Lumpur ligt echt helemaal op zijn gat.
En is dat positief of is dat de grote angst van Fred Rocco dat dan het gore werk niet meer gedaan wordt?
Ik vind het een positieve ontwikkeling dat mensen voor hun eigen
arbeidsrecht.
Juist. Okay. Ja.
Dus ik waren we ergens niet bezig met fraude? Ja toch. Er wordt door de Nederlander gemiddeld niet gefraudeerd. Echt niet. Als ik er dus vanuit ga dat vele jaar, ongeveer een jaar geleden, de werkgeversorganisatie zeiden van op een gegeven moment zagen wij de kans via de wet investeringsregeling om leuk geld te verdienen. Toen heb ik de vakbeweging niet gehoord. Doodstil.
Ja,
Ook van de vakbeweging kant.
Hij heeft de vakbeweging wel gereageerd. Ja, daar is er nog
iets. Was ik vergeten. Nou, dan moet je wel snel zijn.
Ja, ik begin nu op dreef te komen. Er is een rechtercommissaris, een rechter in Nederland dus geweest, die heeft aangetoond dat rechtsongelijkheid tussen belastingfraude en uitkeringsfraude schrijnend is. Dat de uitkeringsgerechtigden op 3 manieren gepakt worden en dat belastingfraudeurs, als ze al gepakt worden, miniem gepakt worden. En dat was toch te gek, vond ik, dat artikel. Maar ik zou daar dus wat meer strijd op willen hebben van die vakbeweging.
Ja.
Toch?
Ja. Ab Harderwijn, als laatste over deze stelling.
Hey, ik ben het er helemaal mee eens over wat er gezegd wordt. Alleen, je zit wel met een heel ander probleem nog wel. Daar wordt weinig op ingegaan om mensen zonder betaald werk uit kwaad daglicht te halen. Het vervelende is wel dat je op dit moment in de publieke opinie er wel in zit. En daar moet je wel wat mee doen. Hè? En een van de problemen is, wat ik in discussies met gewoon normale burgers, mannekes en vrouwkes telkens tegenkomt, is dat ze er volstrekt van overtuigen zijn dat iemand die jarenlang van een minimum leeft, dat die ergens oppast of schoonmaakt of wat dan ook, daar zien ze het kwaad ook niet zo van in. Maar heel veel, zeker in die oude, in de grote steden, zou ik maar zeggen, hoor je ook verhalen van mensen die op een gigantische manier de zaak tillen. En daar komen ze altijd mee. Dus ik heb wel eens de stelling omgedraaid. Het gaat niet om uitkeringsrechten die frauderen, maar je moet de fraudeurs die ook een uitkering hebben aanpakken. Want dat is natuurlijk het grote probleem. In Nederland, zoals in elk land, heb je een redelijk omvangrijk crimineel circuit. En het is zonde om bij je criminele activiteit nog te werken ook. Dat kost zoveel tijd. Dus die gaan ook een uitkering halen om zich te legitimeren ook. En dat is best een groot probleem. En dat zijn ook altijd de lui die de verhalen veroorzaken om in een Porsche uitkering op te gaan halen of in een Mercedes. Dat gebeurt echt hoor, maak je niet ongerust, maar dat zijn dus geen uitkeringsgerechtigden die frauderen. Dat zijn fraudeurs die ook een uitkering halen. En ik denk dat je die vooral aanpakt, want die tillen ook de belastingen, die hebben ook nog eventueel connecties met allerlei leuke eilandjes waar je heen. Kijk, ze moeten gewoon die grote fraude is wat harder aanpakken in Nederland. Want daar ben ik echt wel voor hoor, want je moet eens weten, als jij maar een bv'tje hebt, wat je allemaal niet kan doen zeg, wat allemaal op kosten van de zaak kan afgeschreven wordt, wat je naar het buitenland over kan boeken en dat soort dingen. Als ze dat nou eens... Als dat nou eens een keer aangepakt werd, die grote fraude, want in dat circuit zitten die jongens, van die criminele jongens, ook harder.
Kan je dat controleren zonder aan de deur te kloppen bij gewone uitkeringsgerechtigden?
Jazeker hoor, dat blijkt ook. Als ze gewoon illegale bv's of wat dan ook oprollen, pakken ze automatisch degene erbij die naast dat inkomen volledige uitkering hebben. Dus het wordt aan de andere kant aangepakt. Het is geen controle op de uitkering. Het is de controle op de rare activiteiten, zou ik maar zeggen, op het werk. Nee hoor, die mensen hebben ook een uitkering. Kijk, bij... Nee, maar... Als jij bijvoorbeeld een horecaonderneming aanpakt, hè, om een heel goed bekend voorbeeld te nemen, en het is bijna ook altijd raak, dan zal je merken dat er gesjoemeld wordt met de belastingen, met de premies, afdracht. B, dat er mensen volledig loon verdienen die daarnaast nog een volledige uitkering hebben. Dus je pakt allerlei soorten fraude in één keer aan. Ja, er wordt aangelengte. Daar hebben wij het meeste last van. Dus ik denk dat het veel meer... Dus ook met, nou, gewoon dat het aanpakken via die werkgevers, via het werk wat gedaan wordt, dat veel effectiever kan op den duur en ook meer oplevert dan achter een bijstandsvrouw aan te gaan zitten die ergens schoonmaakt. Dat is toch een idioot? Ja, dat doen ze wel hoor.
Ja hoor. Maar als je in dat café, die horecagelegenheid, als je daar dan ook mensen tegenkomt die naast hun uitkering gewoon 300 bij verdienen, dan moet je daar niks aan doen.
Ik vind dat je inderdaad een bepaalde grens vrij moet laten. Ik vind ook dat de vrijlatingsbepalingen sowieso beter moeten. Maar wij zouden op zijn minst zien moeten zeggen, de eerste 15% is sowieso gerechtvaardigd.
Het is in ieder geval een manier om die 15% te krijgen.
Ja, dat vind ik wel. Als je het niet geeft, mag je die 15% zeker halen hoor. Dat, 25, Fred. Wie biedt er meer?
Hoeveel controle is er? Is er bijvoorbeeld iemand in de zaal die gewoon al 10 jaar werkloos is en die nog nooit allerlei vervelende types aan zijn deur heeft gehad? Dus misschien valt het eigenlijk wel mee.
Ik ben afgelopen 5 november op een sociaal rechercheursdag geweest, een landelijke dag. Daar is gebleken dat elke sociaal rechercheur die er was, fraudeerde. Het is speciaal gevraagd door een dokter die bij de universiteit werkte.
En hoe, wat, hoe dan?
Had ze daarnaast een uitkering, ja.
Die had het over een onderzoek die naar uitkeringsgerechtigde gedaan is. Daaruit bleek dat wij dus een heel laag opleidingsniveau hadden. Niet van plan waren om te gaan werken. En dat soort dingen allemaal.
Maar hoe fraudeerden ze nu?
Ja, dat begint.
Hey, hoe fraudeerden ze nu? Dat ben ik zo benieuwd.
Sociaal rechercheurs.
Over belastingen. Gewoon met een vork aftrekpost invullen, ja.
Ja. De studeerkamer.
Als u het niet erg vindt, dan gaan wij door naar stelling 4. Tenzij er bovenmatige behoefte is aan een pauze. Heel even.
Doorgaan.
De organisatie zegt van niet.
Ja, daarom. Doorgaan.
Even doorgaan.
Kwartier
zijn we klaar.
Oké. Okay. Het de grootste.
Doorgaan en dat feesten.
Maar dan moet u nu wel stil zijn, anders kunnen we niet doorgaan. Oké. Okay. Stelling 4 gaat over wat er nu moet gebeuren. De stelling luidt: actie voeren heeft geen zin meer. En Piet krijgt als eerste het woord.
Nou, het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat uit de geschiedenis blijkt dat actievoeren wel degelijk zin heeft. Allerlei bezettingen bij sociale diensten, tribunalen die er zijn gehouden, het onder druk zetten van ambtenaren van sociale diensten om het beleid te veranderen. Dat heeft er wel degelijk toe geleid dat omstreeks 1985 de sociale diensten vrij tolerant beleid voerden. Daarna zijn die protesten wat ingestort. En wat je nu dus ziet gebeuren is dat Amsterdam ook steeds strenger wordt. En dat er dus verschillende mensen zijn die vanwege het niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, zoals het dan heet. Omdat ze vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld en niet genoeg solliciteren. Waarvan de uitkering stopgezet wordt. Daar begint men nu dus mee. Dus ik stel voor dat we, gezien het feit dat het wel degelijk resultaat kan hebben, dat we weer dat soort acties gaan opzetten met kleine groepen van 30 of 40 mensen. Wanneer er klachten zijn over ambtenaren enzovoorts, weer naar de sociale dienst stappen, naar het rayonkantoor en dat aan de orde stellen en daar een ludieke actie omheen plannen.
Dat is een voorstel, dat komt zo meteen terug. Ik ben even benieuwd naar zeg maar de analyse van de situatie op dit moment. Gebeurt er weinig vanuit uitkeringsgerechtigden? Komt het alleen maar niet in de krant? Gebeurt er weinig omdat het geen zin meer had? Of gebeurt er weinig omdat mensen moe zijn en nou ja, persoonlijke redenen daarvoor hebben? En ik wil daar, denk toch weer even Ab Harrewijn over horen, omdat jullie nog het meest in de publiciteit zijn gekomen, althans de laatste jaren. En dat is wel redelijk gelukt. Waar was dat aan te danken?
Nee,
de publiciteit is redelijk gelukt, verder niet.
Ja, daarom. Nou, ik denk wel dat je moet constateren dat de afgelopen jaren er in de uitkeringsgerechtigde organisaties wel een teruggang, zowel in omvang als in acties, is. Dus het is niet alleen de publiciteit, hoor. En er heeft natuurlijk ook mee te maken dat je zoveel verloren hebt. Laten we eerlijk zijn dat ik ben het helemaal met Piet eens dat het best zinvol is actie te voeren, want je ziet ook wel resultaten. Maar je ziet nog meer dat je continu verloren hebt. Of je, ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn wat er rond de koppeling gebeurd is, rond het minimum, wat er met de WO gebeurd is, wat er rond de jeugduitkeringen gebeurd is. Nou, wat er nu weer staat te gebeuren rond de algemene bijstandswet, het verhalenplicht, mannen achter bosjes en weet ik wat allemaal. Nou ja, ik bedoel, het is best ook een beetje triest, want er worden zo nu en dan. En dat geeft natuurlijk best, dat heeft best invloed op mensen. Wij hebben meegemaakt in de afgelopen jaren dat de meeste uitkeringsrechten die actief zijn, redden dat maar een paar jaar.
Daarna storten ze of in, knappen ze toch af, of ze gaan toch iets anders doen. Gaan toch op individuele wijze wat aan hun situatie doen. Oftewel, een beetje bijklussen. Omdat, ja, nee, maar om, je kan niet jarenlang maar een politiek ideaal nastreven wat je zelf namelijk aangaat. Kijk, als je er nog voor betaald wordt, kan je het nog een tijd volhouden. Maar als continu iets is voor je eigen lotsverbetering strijden en je ziet alleen maar lotsverslechtering, op den duur hou je dat niet vol, joh. Dat is gewoon het grote probleem. Dat je ook telkens afwisseling van de wacht moet hebben. Mensen moeten ook de gelegenheid hebben om zichzelf weer te vinden. Het zijn een aantal doordouwers die het toch wel volhouden soms. Dus dat is best een één probleem. Hè? Het tweede is dat je absoluut niet meer in bent. Kijk, als je nou nog een hot issue in de publiciteit was, dan trok dat ook weer meer mensen aan die ineens dachten, ha, nu is het tijd om weer in actie te komen. En dan denk ik dat er ook veel uitkeringsgerechtigden komen. En dat is dus de kunst, als je dat weet, om als uitkeringsgerechtigdenbeweging de discussie, actie zo aan te zetten, dat je weet dat je toch in de publiciteit komt ook. Hè, want dat heb je nodig om je eigen achterban te bereiken, om mensen erbij te betrekken. En dat hebben wij met Amsterdam tegen Verarming en de arme kant van Nederland geprobeerd. Door ook andere elementen dan een directe belang erbij te betrekken. Dus begrippen, ja, dus ook de kerken hebben daar een redelijke rol in gespeeld. Ook naar de publiciteit toe werkt dat soms wel handig. Omdat je dan ook een moreel appel doet op rechtvaardigheidsgevoelens van mensen. Het is niet alleen maar alleen de centen, het gaat ook om de vraag van hoe je samenleving inrichten. En dat willen wij nu het komende jaar, in 1993, ook tot hoofdpunt van de actie gaan maken. Ook de discussie van welke samenleving willen we nu? Je kan wel telkens ouwehoeren over 1 of 2% en dan nemen ze maar weer een maatregel die weer 670 miljoen oplevert of zoiets. Hè? Of 750. En ja, waar het nou precies allemaal over gaat, welke kant op, dat wordt zo nu en dan op Texel gezegd, zo nu en dan op andere plaatsen. Maar welke kant het echt fundamenteel op gaat, is dat ze echt systematisch bezig zijn naar een basisstelsel, een mini-stelsel te gaan. Dat je feitelijk alleen nog maar geld krijgt om niet dood te gaan. Tenminste, voor de meeste dan. Hè. En de rest moet je zelf erbij verzekeren. Met het effect wat we in Amerika zien, dat er ontzettend veel mensen onverzekerd rondlopen. Willen we die kant op? Hè. Die discussie moet je nu aangaan in zijn totaliteit. Dus niet alleen maar zeggen van, het gaat om, natuurlijk ook, je moet de kleine dingen, de hele directe punten ook aanpakken. Maar je moet ook die overal discussie willen voeren. En ik denk dat je daar wel weer de publiciteit voor krijgt. Dat je daar ook de mensen warm voor krijgt. En we willen dat op een paar manieren ondersteunen. Congres, dat soort vormen, weet je wel. Maar ook politici adopteren. Dat er 149, Jan Maak mag niet meedoen, 149 politici geadopteerd worden door groepen in het land. Waar ze maar eens mee moeten, zich moeten realiseren hoe het is om te leven van een uitkering. De politieke discussie aangaan. Dat is één kant. Aan de andere kant willen we ook duizenden solidariteitsverplichtingen, hebben we die genoemd, verspreiden. Juist ook onder werkenden, om hen ook op te wekken, is na te denken wat voor klein stapje zij nou kunnen doen. Als jij het initiatief neemt bij jou op de afdeling of zoiets, om met een aantal mensen korter te gaan werken, om een arbeidsplaats voor een arbeidsongeschikte vrij te maken, dan los je het probleem niet meer op. Maar als mensen er helemaal niet meer over nadenken dat zij ook iets kunnen doen, gebeurt er never nooit ergens wat. Dan kan je in de politiek wat gaan zitten regelen wat je wil. Maar dat bereik je niet. Je moet een draagvlak creëren voor veranderingen. Dat willen we met die echt mensen persoonlijk op aanspreken. Vul maar een kaart in, stuur maar op. De andere helft op het prikbord, dat je goed weet wat je beloofd hebt. En dat is wel eens een nieuwe vorm van actievoeren, denk ik. Combinatie politieke discussie met politici. Maar ook, kijk zelf wat mensen kunnen doen. Nou, we hopen daar weer een beetje fut bij te krijgen. En als je een hele goede praktische vorm hebt, geloof ik best dat mensen weer in actie komen. Daar ben ik echt niet bang voor.
Onno, ex nu, maar niet ex activist. Wat doe je? En wat zou er nog meer kunnen gebeuren? En hoe krijg je mensen erbij?
Wat doe je? Even kijken. Bijvoorbeeld een tijd geleden vond ik het heel aardig om bij de ronde tafelgesprekken te zijn in Utrecht. Van georganiseerde confrontatie. Om te kijken van wat is het perspectief.
Bladconfrontatie.
Ja, bladconfrontatie. Wat is het perspectief om voor uitkeringsstrijd, voor collectieve actie. Nou, denk ik dat het heel belangrijk is om gewoon verder na te denken als uitkeringsgerechtencomité's. Van wat eigenlijk de drempels zijn die er op dit moment opgeworpen worden door bijvoorbeeld de overheid. Om actie. Die uitkeringsgerechten steeds meer criminaliseert, voor de actievoerder ook steeds moeilijker wordt. Het De sociale afbraak gaat steeds verder. Dus het perspectief waar Abharrewijn het ook al over had. Dat is ook verdomd moeilijk aan het 1992 om dan toch nog moed te blijven houden. De rol die de vakbeweging speelde, bijvoorbeeld rondom de WO. Zo van allerlei mooie beloftes op Malieveld. Ik hoor ze nog van Stekelenburg. En een jaar later hoor je er niks meer van. En worden allerlei vage compromissen gesloten. Nou, tegelijkertijd ook de heleboel uitkeringsgerechte comité's die gewoon volgens mij nogal gekanaliseerd zijn, geïnstitutionaliseerd, afhankelijk zijn geworden van allerlei subsidies van de overheid, waardoor de overheid juist zo'n instelling goed kan controleren op wat ze doen. Ze verzuipen ook vaak in individuele hulpverlening, wat belangrijk is, maar het blijft daar vaak bij. Ik denk gewoon dat er, ja, woonlastencomité's, die zie je zo her en der weer, bijvoorbeeld van de grond komen, onder andere Amsterdam in verschillende wijken. Dat zijn toch belangrijke signalen dat mensen toch alweer wat meer willen gaan strijden om, al is het alleen maar voor hun eigen belang, dat ze gewoon in een verdomd hoekje zitten. En ook met name de laatste jaren onder jongeren merk ik gewoon dat hun... dat er meer aandrang komt om je zorgen te maken over hoe deze samenleving eigenlijk in elkaar zit. En dat vind ik, dat zie ik op termijn zie ik dat wel weer groeien, alleen moeten we er keihard aan gaan werken, dat wel.
Ja, maar je zegt bijvoorbeeld met confrontatie rond de tafelconferentie, moet je niet gewoon de straat op gaan en dat het dan inderdaad weer inraakt om de straat op te gaan?
Nou, ik denk dat je gewoon de ervaringen van het verleden moet je gewoon eens een keer rustig gaan bekijken. En dat doe je niet alleen bij zo'n rondetafel.
Maar dat gebeurt toch al een paar jaar lang nu?
Ja, is uitstekend. Maar dan moet je met verschillende uitkeringsgerechtencomité's en met personen ook gewoon eens een keer uitkomen tot een, of komen tot een uitwisseling. Want die uitkeringsgerechtencomité's of mensen die als individu actief zijn, die zitten ook vaak gewoon in eilandjes. Die hebben zich ook laten verdelen door de overheid. En er moet gewoon op een gegeven moment een uitwisseling komen. Kijk, het is wat makkelijk. Ik begrijp dat je dat... het is te makkelijk om te zeggen, nou, we gaan weer allemaal op de straten actie voeren en met 10 of 20 mensen. Tuurlijk is het belangrijk, bijvoorbeeld denk ik aan de werkloze belangenvereniging vorig jaar, die picketlijn met 10-20 mensen bij het congres van de PvdA. Tuurlijk, daar ga ik niet vanuit van er komen 1000 mensen op af, 10-20 mensen, het steken het in elkaar. En, nou, we gaan er gewoon weer tegenaan en dat vind ik bijvoorbeeld ook, dat vind ik positief. Om nog even te slijmen naar de werkloze belangenvereniging. Dat ze dat in hun 15-jarig bestaan nog steeds omhoog weten te houden.